op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor accountancy Tom van Kanegem. Wij zijn Charlotte en Céline. U luistert naar Profcast.
Welkom, professor van Kanegem. Volgend jaar zal u voor onze eerste bachelor's TW handelsingenieur in SEW accountancy doseren. U neemt daarbij de fakkel over van professor Liebaert. Hebt u er zin in? Waar kijkt u het meeste naar uit?
Ik heb er zeker zin in. Het vak gaat wel gepaard met een aantal uitdagingen. Het is natuurlijk een vak in eerste bachelor. Het is een hele grote studentengroep. Doorgaans geef ik les aan kleinere studentengroepen. Op zich heb ik wel wat ervaring met grotere studentengroepen. Maar de grote die ik nu zal, waarmee ik zal geconfronteerd worden, heb ik nog nooit niet gehad. Nu, groepen van 400 man ben ik op zich wel gewoon. En 600, 700 man op zich, fundamenteel, maakt dat niet veel verschil met een groep van 400 man. Dus daar zit de uitdaging denk ik niet. Een uitdaging bij grote groepen is dat ik wel graag interactief lesgeef. Dus dat ik de studenten wel een beetje probeer te betrekken bij het verhaal. Ik denk dat dat noodzakelijk is, zeker voor de... Ja, voor het soort vak dat ik moet doseren. Accounting is bij vele studenten niet het favoriete vak. Waarom niet? Ik denk dat het in belangrijke mate te maken heeft met de complexiteit van het vak. Er zit wat techniciteit in. Je moet de studenten eigenlijk vertrouwd maken met een manier van registreren van transacties die redelijk technisch is. Je komt in aanraking met debit, credit, etc. Dus het is redelijk technisch. Ik moet zeggen dat ik er zelf als student dat ook niet mijn favoriete vak was. En dat ik er in het begin ook ongelooflijk mee geworsteld heb. Omwille van het feit dat je eerst moet zien wat er concreet gebeurt. Het kan op zich allemaal redelijk logisch lijken als je het op bord ziet gebeuren of op slide ziet gebeuren. Maar als je het dan zelf moet doen, is het wel een beetje complexer. In een aantal accountinghandboeken wordt de vergelijking gemaakt ook met het leren van een taal. Hoe leer je een taal? Ja, dat is echt het bad in. Oefenen. Blijven oefenen totdat je het uiteindelijk kunt. Het ding is, sommige studenten zijn er redelijk snel mee weg. Die zien redelijk snel hoe het in elkaar zit. Voor andere studenten duurt dat wel langer. Ik denk dat dat bij mij het tweede geval was. Ik heb er ook wel langer over gedaan. Ik denk dat het voordeel is dat ik zelf wat beter kan inschatten waar de problemen zouden kunnen zitten bij studenten. En dat ik er ook wel rekening mee houd in mijn lesgeven. Dus in dat opzicht, ja, is het wel een uitdaging. Voor de rest, in het voorbije verleden heb ik eigenlijk altijd lesgegeven aan internationale studentengroepen. Hier zal het een Nederlandstalige studentengroep zijn. En mijn ervaring is dat internationale studentengroepen eigenlijk wel fundamenteel verschillend zijn qua dynamiek dan de Vlaamse studentengroepen. Bij internationale studentengroepen is het tijdens de les voornamelijk temperen. Moet een beetje inhouden. Als je een vraag stelt, moeten zorgen dat niet iedereen zijn zegje wil doen, want daar hebben we gewoon de tijd niet voor. Bij Vlaamse studenten is het, ja, die zijn iets gereserveerder en is de neiging tot interactie veel kleiner. Ik denk niet dat abnormaal is, ik had dat als student ook. Je zit in een grote aula, je hebt niet de neiging van iets te willen zeggen, je wilt niet afgaan voor je medestudenten. Maar op zich is dat als docent wel leuk dat je die interactie hebt. Dus in dat opzicht ook een uitdaging, denk ik. Een ander soort publiek waarmee ik geconfronteerd zal worden. Ik zie wel een aantal uitdagingen, maar ik vind dat op zich heel, heel positief. Ik denk dat dat ook nodig is als docent om zo af en toe eens geconfronteerd te worden met een nieuwe uitdaging in het onderwijsgebeuren natuurlijk. Als je dan een nieuw vak, een nieuwe groep studenten voor je krijgt, dynamiek wellicht iets anders dan wat je gewoon bent bij de vakken die je tot op heden hebt gedoseerd. Ja, dat is toch een beetje een uitdaging. Je moet zien wat er werkt, wat er niet werkt. Zaken die bij bepaalde groepen studenten werken, ja, die werken bij andere studentengroepen niet. Dus dat is een beetje trial and error. De eerste examenronde zal ook een beetje bepalen of dat de manier van aanpak werkt. Je hebt bepaalde ideeën over wat je wilt doen met dat vak, welke zaken dat je eventueel wilt veranderen. En ook dat is iets fijns, hè? Dat je zo, ja, bepaalde zaken opnieuw in vraag moet stellen. Iets dat ook een beetje anders zal zijn als hetgeen dat ik gewoon ben, is, ja, als het gaat over Vlaamse studenten, dat zijn ook studenten die iets dichter bij de deur wonen. Hè. Ik heb tot op heden voornamelijk internationale studenten gehad. Ja, die volgen hun opleiding in België, daarna zie je niet meer. Ik gaf les op een Brusselse campus, dus ik kwam die studenten ook niet tegen in het dagelijkse leven. Nu, sinds dat ik terug ben op de UA, kom ik, ja, sommige studenten al wel tegen in het dorp. En dat is toch een iets andere setting. Dat maakt het allemaal iets minder afstandelijk, zal ik maar zeggen. Dus het komt allemaal veel dichterbij. Als je dat ook uitrekent, 600, 700 al studenten in een eerste bachelor. Als je dat 10 jaar doet, dan heb je eigenlijk 7000 mensen gevormd in een specifiek opleidingsonderdeel. Dat is wel substantieel en ja, dat draagt eigenlijk bij aan de uitdagingen. Je legt er de basis voor een hele grote groep studenten, voor hun toekomstige carrière.
Ja, en wel geweldig om op zo'n grote groep mensen eigenlijk zo'n directe impact te hebben, hè, lijkt me.
Inderdaad, dat is deel van de uitdaging. Hè. Dus dat legt wel wat druk op een docent. Ik heb de indruk soms dat de collega's hier er meer stress of druk van ervaren dan dat ik tot op heden zelf ervaarde. Elke keer als ik collega's tegenkom, ga ik toch volgend jaar accountancy, eerste bachelor. En dan zeg ik, ja, inderdaad. En dat lijkt zoals iets onoverkomelijks dat op mij afkomt. Maar ja, ik beschouw het niet als dusdanig. Ik denk dat gaat zeker goed komen, natuurlijk, in het begin. Zoals je zegt, ander publiek, heel grote groep. We moeten zien wat dat werkt, wat dat niet werkt. En ja, we gaan eruit leren. En op termijn komt dat wel goed, denk ik. Hè. Ik heb er alle vertrouwen in.
U doet onderzoek naar accounting data in non-profit organisaties. Is het voor u een bewuste keuze geweest om voor die non-profit sector te kiezen en niet bijvoorbeeld voor hele grote multinationals?
Een bewuste keuze was het eigenlijk in eerste instantie niet. We zijn eigenlijk begonnen met onderzoek te doen bij non-profits in het kader van een extern gefinancierd project. Dus samen met een aantal collega's had ik een project binnengehaald van het IBR. Waarbij dat we onderzoek moesten doen naar de tevredenheid van non-profit organisaties met betrekking tot hun externe financiële audit, dus met betrekking tot hun externe auditor. In het kader van dat onderzoek hebben wij onwaarschijnlijk veel data verzameld. Dat was nog oldschool, dat was op basis van PDF en hebben wij een hele hoop data ingeput. En dan hebben we dat onderzoek afgerond. En dat was natuurlijk de bedoeling om met die onderzoeksresultaten ook wat publicaties binnen te halen. Dus er was een boek uitgegeven op basis van die resultaten, maar op zich zat er veel meer in als enkel die een boek. En dan zijn we eigenlijk een beetje beginnen bekijken wat er in de literatuur zoal verschenen was rond financiële rapportering bij non-profits. En dat was eigenlijk heel, heel beperkt. Dus er waren onwaarschijnlijk veel onderzoeksmogelijkheden om te komen tot publicaties, internationale publicaties. En de voornaamste reden is eigenlijk dat in een internationale context non-profit data moeilijk te verkrijgen zijn. We hadden heel veel data verzameld, dus we hebben op basis van die data een aantal papers gepubliceerd. Ja, je ziet dan in een bepaald domein, je ziet dat er nog mogelijkheden zijn, dus je blijft wat verder werken in dat specifiek domein. Na verloop van tijd begin je een beetje een reputatie op te bouwen in dat domein en is het eigenlijk moeilijk om er nog uit te geraken. Dus een bewuste keuze niet echt. Ik blijf nog onderzoek doen binnen de non-profit context. Ik denk, eens dat je met iets bezig bent, dat je die reputatie hebt, dat er zich heel wat mogelijkheden aanbieden om eigenlijk bezig te blijven. Na verloop van tijd komen er vragen voor samenwerkingen, internationale samenwerkingen. Dat zijn zaken waar je eigenlijk altijd toch voor moet openstaan, denk ik. Ook op deze moment zie ik nog altijd heel veel mogelijkheden om te blijven werken rond die non-profits. Voordeel van het feit dat er weinig onderzoek in het domein is, is dat je onwaarschijnlijk veel mogelijkheden hebt qua topics. En dat is bij mij altijd wel een beetje zo geweest. In het kader van mijn doctoraat, in eerste instantie, was dat volledig gefocust op winststuring, earnings management. Maar na verloop van tijd, en dat zie je eigenlijk bij veel onderzoekers, dat die zich toeleggen op één bepaald onderwerp en zich blijven verdiepen in dat onderwerp. Maar ik was wat uitgekeken op dat topic, omwille van het feit dat hetgeen dat je vaak hebt in onderzoek, is dat de toegevoegde waarde van nieuwe studies wordt beperkter. Het is eigenlijk verder werken op bestaande studies en dan een klein iets wijzigen, wat maakt dat je opnieuw een nieuwe bevinding hebt die dan gepubliceerd wordt. Terwijl dat je hier meer vertrok van een wit beschreven blad. Dus dat je eigenlijk veel fundamentelere contributies kon doen. In eerste instantie, toen ik bezig was met mijn doctoraat, heb ik mij wel toegelegd op beursgenoteerde ondernemingen. Er zit in een Belgische context met het probleem dat er niet veel Belgische beursgenoteerde ondernemingen zijn. Dus die steekproef is klein. Maar dat je maakt dat je automatisch bij buitenlandse steekproeven terechtkomt. Dus dat onderzoek dat was voornamelijk gericht op UK-ondernemingen, Amerikaanse ondernemingen. Maar op zich vind ik het ook een beetje onlogisch dat je als Belgische onderzoeker eigenlijk je onderzoeksexpertise opbouwt in, ja, op basis van vreemde steekproeven, zou ik maar zeggen. Op zich worden wij nog wel gefinancierd door de overheid. En is het ook op zich niet meer dan logisch dat je toch een beetje die Belgische markt bedient. Dus in dat opzicht vind ik die non-profit setting, de Belgische non-profit setting, is voornamelijk waarmee dat ik bezig ben, logischer. En in eerste instantie is het vaak zo dat veel mensen de neiging hebben om te denken van die non-profits, is dat wel zo relevant, is dat wel zo interessant om te bestuderen. Een traditionele onderneming is eigenlijk, of dat die nu beursgenoteerd is of niet beursgenoteerd is, dat maakt niet uit. Je hebt een aandeelhouder, je hebt klanten, je hebt schuldeisers, etc. Maar in een non-profit context komt er eigenlijk nog een bijkomende laag bij, zullen we maar zeggen. Je hebt geen aandeelhouders, maar die worden vervangen door donoren of donateurs. En je hebt subsidierende overheden. Die hebben ook bepaalde verwachtingen naar de organisatie toe. Wat is daar dan de complexiteit heel concreet? Als donor of donateur geef je geld aan een bepaalde organisatie, maar uiteindelijk wil je ook wel weten of dat geld goed terechtkomt of dat geld goed besteed wordt. Dat heb je in een for-profit context veel minder. Je steekt geld in een onderneming, oké, je hebt transparantie, je hebt informatie die je krijgt, je ziet een omzet, et cetera. Dus je ziet of dat die onderneming goed bezig is. In een non-profit context is dat veel complexer. Je kunt dat ook niet enkel uit de jaarrekening afleiden, natuurlijk. Maar eigenlijk is de informatieasymmetrie, en als we spreken over financiële rapportering, dan gaat het toch over die informatieasymmetrie, is die veel groter in een non-profit context. Je geeft geld aan een organisatie, je weet niet wat er met dat geld gebeurt, iemand anders wordt geholpen met dat geld, maar eigenlijk zit jij zelf niet betrokken in dat proces. Als jij een brood bij de bakker gaat kopen, kun jij dat brood proeven en achteraf beslissen van, ga ik terug bij die bakker of ga ik niet terug bij die bakker. Dat is eigenlijk redelijk eenvoudig. Bij een non-profit organisatie is dat niet. Hè. Je geeft nu aan het Rode Kruis, geeft jij volgend jaar opnieuw aan het Rode Kruis? Ik weet het niet, dat zal afhankelijk zijn van hoe dat jij je dan voelt waarschijnlijk. Maar op zich heb je weinig indicatoren om te weten of dat geld dat jij hebt gegeven aan het Rode Kruis gebruikt wordt voor de doeleinden waarvoor dat het Rode Kruis staat. Dus op zich blijf ik dan een heel interessante context vinden en eigenlijk, wat mij betreft, misschien iets complexer zelfs dan de traditionele context. Wat dat maakt dat het uitdagend blijft en op zich is dat leuk, denk ik.
Ja, absoluut. En u had het er juist al over, het verplicht neerleggen van de jaarrekening. Sinds 2006 zijn non-profit organisaties verplicht om jaarrekening op te stellen en neer te leggen. Impliceert dat dan dat non-profit organisaties voordien minder of anders aandacht besteden aan hun boekhouding?
Inderdaad, voordien waren er eigenlijk nauwelijks regels. Ik zeg niet dat er niks gerapporteerd werd. Bepaalde organisaties deden wel een vrijwillige rapportering. Het is vaak zo dat als je geld doneert aan een organisatie, dat je achteraf op de website informatie kunt terugvinden met betrekking tot wat er gebeurd is met die donaties. Dat kan ook via een mailing zijn. Allee, het kan in allerhande vormen zijn, dus er was wel wat vrijwillige rapportering. Maar op zich waren de vereisten die opgelegd werden door de regelgever heel beperkt en er was eigenlijk geen verplichting tot publieke informatie. Natuurlijk, naar overheden zullen die ook wel gerapporteerd moeten hebben. Als je het beroep doet op subsidies, dan moet je ook rapporteren naar de overheid. Maar publiek beschikbare informatie, er was eigenlijk geen of nauwelijks verplichting. Dus dat was wel een belangrijke wijziging. Dus vanaf 2006 is die jaarrekening verplicht. Ik denk dat in het kader van transparantie wel een belangrijke is. Als je nu doneert aan een organisatie, kun jij perfect via de website van de Nationale Bank van België, de tool op de website, consult, de jaarrekening van een organisatie raadplegen. Dus dat voordeel is er, denk ik. Ik denk dat voorbeelden uit het recente verleden, in de pers zijn er een aantal schandalen aan het licht gekomen of aan bod gekomen. We hebben Samu Sociaal in het Brusselse, we hadden Poverello, we hadden Let's Go Urban. Dus er zijn recent heel wat schandalen geweest en het probleem daar is eigenlijk het gebrek aan transparantie. Dus natuurlijk, de jaarrekening is op deze moment al verplicht, dus voorkomt die alle problemen? Zeker niet. Maar ik denk dat al een belangrijke stap in de goede richting is dat we die verplichting tot het neerleggen van de jaarrekening hebben. Dus zoals gezegd, wat mij betreft is de informatieasymmetrie groter in de non-profit context dan de for-profit context. Niet iedereen hoeft er mee eens te zijn, maar ik denk dat die transparantie die nu verplicht is, op zich wel noodzakelijk was. En eigenlijk is het straf dat dat zo lang geduurd heeft voordat dat een verplichting was. Als je dan gaat kijken naar die jaarrekening, een raar iets in een Belgische context is eigenlijk dat wat opgelegd wordt eigenlijk heel vergelijkbaar is met wat opgelegd wordt aan de for-profit sector. Dus in een Belgisch context hebben we de Belgische boekhoudwetgeving, de regelgeving, dat is nu onderdeel van een ander soort wetgeving. Maar je hebt de wetgeving, je hebt een standaard schema van de jaarrekening, dus elke onderneming, maar ook non-profit, heeft een standaard schema dat ingevuld moet worden. En die schema's voor non-profits die zien er heel vergelijkbaar uit met de schema's voor for-profits. Dus de wetgever heeft er eigenlijk nagenoeg gekopieerd en geplakt. Dus die template die is eigenlijk heel vergelijkbaar met wat dat for-profits moeten rapporteren. Hier en daar zijn er heel beperkt wijzigingen gebeurd aan het schema. Het eigen vermogen ziet er wat anders uit. Op zich heel logisch, denk ik, want een non-profit heeft bijvoorbeeld geen kapitaal of heeft geen inbreng, heeft geen aandeelhouders, dus daar is wat gewijzigd. Ook in de resultaatrekening zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Maar op zich ziet dat schema er heel anders uit als wat je internationaal typisch ziet. In een Amerikaanse context is het bijvoorbeeld gebruikelijk van je kosten te rapporteren volgens functie. En in een Belgische context, en dat is gewoon een kopie van hetgeen dat je vindt bij for-profits, is dat eigenlijk volgens aard. Dus in een Belgisch schema van de jaarrekening bij een non-profit vind jij afschrijvingen, vind jij personeelskosten, vind jij de verschillende soorten kosten terug. Maar eigenlijk vind jij niet terug welk deel van de kosten betrekking heeft op de missie van een non-profit. En internationaal is dat meer gangbaar, dat je eigenlijk de kosten gaat rapporteren in functie van functie. Dat je zegt van, dat deel van de kosten heeft betrekking op de missie van de organisatie. Dat deel van de kosten heeft betrekking op fondsenwerving. Dat deel van de kosten heeft betrekking op overheid. En dat zijn eigenlijk de zaken die relevant zijn voor donoren. Als donor zijn we waarschijnlijk iets minder geïnteresseerd in wat nu het exacte bedrag is aan afschrijvingen, wat het exacte bedrag is aan personeelskosten. Hetgeen wat je eigenlijk wilt weten is, van als ik een donatie doe van 10 euro, hoeveel daarvan wordt concreet besteed aan de missie van de organisatie. Dus in dat opzicht is het Belgisch schema van de jaarrekening iets anders als wat je internationaal vaak ziet. Wat mij betreft ook iets minder relevant. Maar op zich zie ik de logica wel. Het feit dat je een copy-paste of nagenoeg copy-paste tool maakt, dat mensen die vertrouwd zijn met het schema van de jaarrekening voor for-profits, dat die ook hun weg vinden in een non-profit jaarrekening. Dus op zich snap ik de logica wel, maar of het ideale scenario's, daar ben ik niet van overtuigd. Nu, langs de andere kant, hetgeen dat in een Amerikaanse context dan wel blijkt, is dat donoren die hechten er heel veel belang aan dat hun middelen of hun donaties echt naar de missie van de organisatie gaan. Die zijn eigenlijk geneigd om meer geld te geven aan organisaties die een hoge program ratio hebben. Dat is eigenlijk de ratio van de kosten gerelateerd aan de missie van de organisatie over uw totale kosten. Dus hoe hoger dat percentage, hoe meer dat er daadwerkelijk naar de missie gaat. Maar hetgeen dat je dan vaststelt, is dat organisaties eigenlijk hun kosten een beetje gaan verkeerd toewijzen, zoveel mogelijk toewijzen aan program expenses, om op die manier zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor donoren. Dus dat geeft ook aanleiding tot ongewenst gedrag. Dus dat gaat in een Belgische context wat minder hebben. Die verschuiving tussen verschillende soorten kosten, omdat dat wellicht wat minder relevant is.
En is België daar dan de uitzondering in? Of is dan het Amerikaanse systeem een uitzondering? Want ik kan me wel voorstellen dat, en dat is misschien wat kort door de bocht, maar dat wij in België misschien ook minder een donatiecultuur hebben. Als we kijken naar universiteiten in de UK of in de US, bijvoorbeeld, doneren is een heel groot ding daar, terwijl bij ons is dat wel iets minder. Heeft dat daar dan mee te maken? Of?
Ja, ik denk dat regelgevers altijd uitgaan van de belangen van de verschillende stakeholdersgroepen. Hè. Dus, en in een Belgische context zijn de belangrijkste stakeholders sowieso de overheid. Er gaan heel veel subsidies naar non-profit organisaties. Overheden zullen typisch ook extra informatie opvragen aan non-profit organisaties. Donoren zijn hier in een Belgische context zeker wat minder belangrijk. Ik werk momenteel samen met een aantal Amerikanen aan een paper op basis van Belgische data. Ja, en die kunnen dan niet begrijpen dat er hier eigenlijk zo weinig non-profits afhankelijk zijn van donaties en van het beperkte belang van donaties in een Belgische context. Dus natuurlijk, er zijn cultuurverschillen die meespelen. Ook bij for-profits in de US-context is het gebruikelijk om de kosten op een andere manier te rapporteren als wat wij hier doen. Dus dat zijn culturele verschillen die zeker meespelen. Ik denk wel dat het zo is dat non-profits in vele gevallen, degenen die afhankelijk zijn van donoren, of toch in belangrijke mate afhankelijk zijn van donoren, vrijwillig die informatie wel verstrekken. Als jij informatie krijgt van een non-profit omdat je zelf een donatie hebt gedaan, dan gaat het soort kostenclassificatie waarover ik het net had, typisch wel vinden in die rapportering. Er zijn ook Belgische websites die eigenlijk inzetten op financiële transparantie van non-profit organisaties. Je hebt de website donorinfo.be, je hebt de website Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Die vragen ook financiële rapportering van hun leden, dus de organisaties die daarbij aangesloten zijn. En hetgeen dat je daar ziet, is dat die ook gaan voor het soort kostenclassificatie dat je typisch in de US terugvindt. Nu, een belangrijke kanttekening is, die jaarrekening voor grote verenigingen is geaudit, extern geaudit. Als het gaat over vrijwillige rapportering en dat soort kostenclassificatie, ja, dan is die een audit niet van toepassing. Dus dat gaat over vrijwillig verstrekte informatie. En dan is het iets minder zeker natuurlijk over de kwaliteit van de informatie die verstrekt wordt. Hè. Als de Amerikaanse logica van we gaan onze kosten ideaal toewijzen in functie van hetgeen dat donoren graag zouden zien, als je die doortrekt, ja, en je weet dat die informatie niet geaudit is, kunnen we afvragen in welke mate kan ik daadwerkelijk vertrouwen op de informatie die hier verstrekt wordt. Maar voor Belgische donoren zijn er ook andere kanalen om aan dat soort informatie in veel gevallen te geraken. Ik verwijs naar de websites waar ik juist nog verwezen heb. En anderzijds vrijwillige rapportering op websites van de organisatie zelf of mailings die de organisatie doet.
Ja, we hebben het al uitgebreid gehad over de accountingonderzoek bij die non-profit organisaties, maar wat moeten we ons daar nu concreet bij voorstellen? Welke topics of thema's komen daarbij aan bod? Je hebt er al heel veel opgenoemd, denk ik.
Ik begrijp volledig de vraag. Toen ik afgestudeerd ben, heb ik een jaar in een auditkantoor gewerkt. Dat was voordat ik aan mijn doctoraat begon. Als ik dan aan mijn doctoraat bezig was, dan was ik bezig met accountingonderzoek. Veel van mijn oud-collega's die zaten in een audit, dus dat is echt 100% accounting, waar die mee bezig waren. Die vroegen zich af van, ja, accountingonderzoek, wat stelt dat nu heel concreet voor? Die konden zich er niet echt een beeld van vormen. Op zich is het zo, ja, ik ben al afgestudeerd x aantal jaar geleden, ik denk dat het in 1998 was. Vroeger was het zo dat in het onderwijs, zelfs het academisch onderwijs, onderzoek nauwelijks aan bod kwam. Ik denk dat dat vandaag de dag al flink geëvolueerd is. Ik denk dat onderzoek al veel meer concreet aan bod komt in onderwijs. Maar ik denk dat het nog altijd zo is dat mensen zich moeilijk een beeld kunnen vormen bij bepaalde disciplines als het gaat over onderzoek. In de medische wereld weet iedereen wat onderzoek is, hè? Ook qua geneesmiddelen, et cetera. Dat is redelijk straightforward. In een accountingcontext is dat iets minder duidelijk. Thema's waar ik werk, het hoeft niet beperkt te zijn tot accounting aan zich, maar het onderzoek dat ik doe is altijd wel gebaseerd op accounting data. Dus een aantal studies die ik gedaan heb en waarom ik nog altijd werk, hebben betrekking op compliance. Eigenlijk nagaan welke organisatiekenmerken het al dan niet naleven van regelgeving beïnvloeden. Dus we hebben dat specifiek in een accounting context gedaan. Je hebt bijvoorbeeld de deadlines voor het neerleggen van de jaarrekening. In een Belgische context zijn er heel wat ondernemingen, KMO's, maar ook non-profits die deadlines eigenlijk niet respecteren. Wat zijn nu de kenmerken van organisaties of ondernemingen die deadlines wel, ja, al dan niet respecteren? Dat soort onderzoek. Momenteel ben ik bezig aan een studie rond het naleven van de UBO-vereisten. Dus in een Belgische context heb je het UBO-register. Ondernemingen en non-profits moeten daar informatie neerleggen of registreren. In de krant was verschenen van for-profits op zich geen probleem. Die respecteren de vereisten daar redelijk goed. Maar voor non-profits bleek er een groot probleem. Er waren heel wat belangenorganisaties van non-profit-organisaties die vonden dat non-profits op zich die vereisten niet moesten naleven, omwille van het feit dat die informatie al op een andere manier was aangeleverd, dat het eigenlijk administratieve Kafka was. Dus in een non-profit-context bleek dat veel minder goed nageleefd. Dus in een recente studie gaan we eigenlijk naar wat de kenmerken zijn van organisaties die de vereisten wel naleefden versus niet naleefden. En daar gaan we eigenlijk op basis van de organisatiekenmerken in dat soort onderzoek worden bepaald aan de hand van jaarrekeninggegevens. Bijvoorbeeld grootte van de organisatie is dan totaal actief of totale opbrengsten of iets dergelijks. Dus we gaan eigenlijk aan de hand van jaarrekeninginformatie een aantal kenmerken van de organisatie identificeren. Andere soorten onderzoek. Ik ben ook bezig met een studie rond fusies in een non-profit context. Dus ook daar op basis van accounting informatie kenmerken bepalen van organisaties, om dan te zien wat voor soorten organisaties fuseren. Als het gaat over organisaties die sterk gesubsidieerd zijn, daar zie je vaak een druk van de overheid om te fuseren, omwille van het feit dat dat natuurlijk tot efficiëntie leidt. Je bent afhankelijk van subsidies en als je groter wordt, kunnen die subsidies gereduceerd worden, omwille van het feit dat er efficiëntiewinsten zijn. Maar je hebt ook nog andere soorten organisaties. Hè. Je hebt organisaties die heel afhankelijk zijn van donaties. Daar zou je kunnen verwachten dat die misschien wat minder geneigd zijn om te fuseren. Als je overgaat tot een fusie, dan verlies je mogelijk je naam. Je hebt bepaalde vrijwilligers die zich mogelijk niet meer associëren met de nieuwe organisatie. Dus dan zie je eigenlijk dat de verschillende soorten inkomstenbronnen waarschijnlijk een invloed zullen hebben op het al dan niet fuseren. Voor de rest ben ik ook bezig met onderzoek. Ik heb er juist verwezen naar die twee websites waar non-profits lid van kunnen zijn, die betrekking hebben op financiële transparantie. Van welke organisaties gaan u echt bewust kiezen om lid te zijn van dat soort organisatie? Het voordeel van lidmaatschap is dat je in uw communicatie naar donoren het logo of het label van die organisatie kunt gebruiken. Dus als, ik zeg maar iets, het Rode Kruis aangesloten is bij VF, mogen die, de Vereniging voor Ethiek en de Fondsenwerving, dat is de afkorting, dan mogen ze dat logo gebruiken in hun communicatie. Dus als ze op zoek gaan naar donaties, kunnen ze op hun communicatie het logo van VF zetten. Dus dat zou een mogelijke reden kunnen zijn om aan te sluiten. Wat zijn de organisatiekenmerken die bepalen of dat je al dan niet aansluit bij dat soort organisatie? En in de volgende stap, heeft dat dan een invloed op de donaties die dat soort organisatie krijgt? Is dat inderdaad iets dat positief werkt bij donoren? Gaan ze belang hechten aan dat soort label en gaan ze meer geven of gaan ze eerder geneigd zijn om te geven? Dus op zich zijn er zo wel wat relevante onderzoeksvragen die niet noodzakelijk beperkt zijn tot de accountingsfeer. Ik heb het eerder ook al gezegd, ik heb op zich een zeer ruime onderzoeksinteresse. Als ik te lang met hetzelfde bezig moet zijn, dan raak ik wat verveeld en heb ik de indruk dat we onvoldoende contributie leveren. Dus ik vind het wel leuk dat je al die mogelijkheden hebt in een non-profit domein. Die labels bijvoorbeeld is iets dat je in de for-profit context niet terugvindt. En dat is redelijk uniek, dus dat biedt zeker mogelijkheden voor, wat mij betreft, interessant onderzoek.
Dit was Profcast met Tom van Kanegem. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar www.uantwerpen.be/profcast.